in hoofdstuk 33, dat officieel beschouwd wordt als het begin van het tweede deel van Ezechiël. Onze behoefte tot indelingen namelijk heeft ertoe geleid dat wij onderscheid maken tussen de eerste 32 hoofdstukken van dit Bijbelboek en daarna het volgende deel. Met de algemene gedachte dat de voorgaande 32 hoofdstukken vervuld zijn geworden in de verwoesting van Jeruzalem eertijds. Want daar gaat het dan in hoofdzaak om. En eventueel de oordelen over de verschillende volkeren waar de vorige hoofdstukken zich hebben mee bezig gehouden. En de algemene gedachte is dan dat vanaf hoofdstuk 33 gesproken wordt alsnog over zaken die vervuld zullen worden in de toekomst. Ik moet u zeggen, dat mag dan een aardige en vooral eenvoudige verdeling zijn. Hij doet natuurlijk toch niet recht aan de inhoud van deze hoofdstukken van dit Bijbelboek. Want enerzijds hebben wij gezien dat de voorgaande 32 hoofdstukken weliswaar een toepassing of naar Bijbelse terminologie vervulling gehad hebben in het verleden. Maar dan moeten we wel vaststellen dat dat dan min of meer al twee keer gebeurd is. Dat geldt niet altijd, maar wat Jeruzalem betreft dan toch wel degelijk. En de derde keer laat nog op zich wachten, want de uiteindelijke verwoesting, het uiteindelijke oordeel over Jeruzalem en daarmee officiële Joodse volk, dat wacht net zo goed nog op de toekomst. En ik denk dat dat ook de belangrijkste strekking is van al die voorgaande hoofdstukken. Met andere woorden, ook die eerste 32 hoofdstukken spreken over zaken die in de toekomst alsnog zullen plaatsvinden. Aan de andere kant, hoofdstuk 33 tot en met, wat het maar is, 48 geloof ik. Daarvan kan men in het algemeen best zeggen dat het in de toekomst nog vervuld moet worden. Het neemt echter niet weg dat een belangrijk deel van wat daarin vermeld wordt inmiddels al vervuld is. Dus het loopt toch over elkaar heen, om de eenvoudige reden dat nou eenmaal deze profetieën dikwijls meerdere malen van toepassing zouden zijn. En soms al is die toepassing al geweest, soms moet het nog in de toekomst plaatsvinden en soms is beide het geval en dat geldt meestal eigenlijk. Dus zo eenvoudig is het nu ook weer niet, maar het is natuurlijk wel aardig om het wat abstracter en wat losser van de tijd te zeggen. Namelijk de voorgaande 32 hoofdstukken spreken primair over oordeel. Daar zitten natuurlijk versen tussen, zoals we gezien hebben, die alsnog zegeningen aankondigen. Zowel over Jeruzalem als ook over heidense volkeren eventueel. Dat zijn altijd maar enkele versen. Maar men zou het zo kunnen zeggen, 32 hoofdstukken oordeel. En de volgende hoofdstukken, wel daar vinden we ook oordeel nog steeds. Maar in het algemeen is het daar net andersom. In het algemeen wordt daar gesproken over de zegeningen die alsnog zouden komen via de Messias en meer in bijzonder via het Messiaanse Rijk uiteraard. Maar ik vind het een goede indeling. Men kan ook zeggen, de voorgaande profetieën, en die is veel correcter, de voorgaande profetieën werden uitgesproken, dan wel opgeschreven in de dagen voor de verwoesting van Jeruzalem. Dat wil zeggen door Nebukadnezar. En hoofdstuk 33 en wat er verder volgt is gekomen, geschreven, gesproken, dan wel geprofiteerd gewoon na de verwoesting van Jeruzalem. En vandaar ook het inhoudelijke verschil. Het oordeel is inmiddels officieel in het algemeen geweest. En dus wordt dan verder gesproken over toekomstige zaken. En eerst hebben we dan van doen met een algemene inleiding eigenlijk tot dat gedeelte. We vinden dat in hoofdstuk 33 en 34 wellicht, is maar hoe nauwkeurig je dat beziet. Maar de sfeer wordt ineens anders. In hoofdstuk 33 hebben wij eerst weer van doen met een oud thema. Een thema feitelijk ontleend al aan hoofdstuk 3, als ik het goed onthouden heb. Namelijk de kwestie van de wachter. Het idee namelijk dat Ezechiël aangesteld wordt tot wachter over Israël, bewaker dus eigenlijk, stamt uit hoofdstuk 3, waar dat zo zonder meer gezegd wordt. Ik wil het wel even opzoeken. Hoofdstuk 3, vanaf vers 17, vers 16 eigenlijk. Waar staat in vers 17 van Ezechiël 3, mensenkind, ik heb u tot wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. En zo verder. En dan staat er in vers 18, lees ik meteen even mee, want die uitdrukkingen komen we in hoofdstuk 33 ook uitgebreid tegen. Daar staat dan in vers 18, als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij mijn leven behoudt. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch als gij de goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Waarmee dus verantwoordelijkheid voor Israël, of misschien gewoon het Joodse volk in het algemeen, gelegd wordt op de schouders van Ezechiël. Ik vraag me nog altijd af wat daar nou de exacte strekking van is, historisch gezien. Want je zou haast denken dat het Ezechiël verplicht om langs de deuren te gaan als een echte getuige van Jehovah. Langs de deuren te gaan om mensen te waarschuwen, individueel. Want je kunt natuurlijk wel ergens een stekje hebben in het land waarin je het woord Gods vertelt. Maar of daarmee beantwoord wordt aan de verantwoordelijkheid die men heeft, dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Je zou zeggen, iemand als Ezechiël moest er dus kennelijk voor zorgen dat iedereen het weet, zoals het lied zegt, hè. Zorg toch dat iedereen het weet. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik acht de taak trouwens tamelijk onmogelijk om te zorgen echt dat iedereen het weet. En daarnaast moet ik zeggen dat ik ook wel andere schriftgedeelten ken waarin die situatie toch wat anders verklaard wordt. En waarbij de verantwoordelijkheid voor de goddelozen gelegd wordt wel degelijk bij de goddelozen zelf. Het is zijn eerste verantwoordelijkheid. Dus ik ben geneigd er toch wel wat aan af te doen. Het neemt echter niet weg dat diezelfde opdrachten als uit hoofdstuk 3, hier in het begin van het tweede deel van het boek, je vindt dus automatisch een indeling, weer aan de orde komen. Want wij lezen hoofdstuk 33, des Heeren woord geschiedde tot mij zeggende, mensenkind, spreek tot de kinderen uws volks en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit hun einde nemen en dien voor zich tot een wachter stellen, en het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bezuin en waarschuwt het volk. En een die het geluid der bezuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen. En het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. En dat is met veel meer woorden precies hetzelfde als wat natuurlijk in Ezechiël 3 al stond. Hier staat pas in vers 7 dat tot Ezechiël gezegd wordt, ik heb u tot wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Maar dat is natuurlijk gewoon de herhaling van wat in hoofdstuk 3 staat. Maar zijn verantwoordelijkheid wordt hier uitgebreider naar voren gebracht. De gedachte is, als dat oordeel dreigt, als het zwaard dreigt, of wat dan ook maar, kortom, als er kennelijk vijandigheid is in de omgeving, en het volk stelt een wachter aan, want zo staat het er. Men zou een man uit hun einden staat er, dat wil zeggen uit hun midden eigenlijk, hè, van binnen hun grenzen nemen, en die zich voor zich tot wachter stellen, dan is die verantwoordelijk om als je het gevaar ziet komen de bezuin te blazen. Hij moet maar een goede ambassure hebben, denk ik wel eens. Hè. Maar goed, hij moet waarschuwen. Het is niet voor niks natuurlijk dat er staat de bezuin blazen, want het is een. Uiteindelijk is het altijd een beeld van het woord Gods natuurlijk. Hè? Maar waarschuwen, als die wachter dat doet, dan is het allemaal prima en orde. Doet hij dat niet, dan is hij verantwoordelijk voor dat zwaard wat komt, zal ik maar zeggen. Om het maar netjes te houden. Want zo wordt het uiteengezet hier. Het verhaal gaat verder in vers 5. Hij hoorde het geluid der bezuin, dat gaat over de leden van het volk dus, ze hebben het geluid van de bezuin gehoord, de wachter heeft precies zoals van hem verwacht mocht worden de bezuin geblazen. Hij hoorde het geluid der bezuin, maar liet zich niet waarschuwen. En dus is hij zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven, vergis je niet, het woord bloed betekent hier net zo goed leven als in welke andere schriftplaats dan ook. Dit zijn van die schriftplaatsen waarvan sommigen dan zeggen, ja, er staat bloed, maar het is toch duidelijk dat het vers over de dood spreekt. Dan zeg ik, ja, maar het gaat er niet over waar het vers over spreekt, het gaat er om wat de betekenis van het woord is. En er staat niet zijn dood is op hem, zijn bloed is op hem. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Dat hij weliswaar kwijtraakt, maar het verandert niks aan de betekenis van het woord bloed. Ik hoop dat dat duidelijk is, hè. Nou goed. Maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Dat is de algemene gedachte. Het wordt verderop in het hoofdstuk wat uitgebreider toegelicht hoe het dan in elkaar zit. Maar het gaat maar om het idee dat er een wachter is. En die wachter is verantwoordelijk om te waarschuwen voor het gevaar dat hij ziet aankomen. En daarmee is hij verantwoordelijk voor het leven van allen voor wie hij tot wachter gesteld is. Daarna vers 6. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en hij blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd en het zwaard komt en neemt een ziel, ook een leven dus, maar nu een praktisch leven. Bloed is wat statischer eigenlijk, niet echt, maar ziel is heel praktisch, hè. En neemt de ziel uit en weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. De wachter wordt dan verantwoordelijk gesteld. Maar het verandert niks aan de omstandigheden natuurlijk. Dat staat er ook duidelijk bij. Dingen gebeuren zoals ze gebeuren. De vraag is alleen wie er verantwoordelijk voor is. En hier wordt als de verantwoordelijkheid gelegd bij de wachter, als die tenminste niet naar behoren zijn taak vervuld heeft. Daarna staat er tot Ezechiël gezegd: gij nu, o mensenkind, ik heb u tot wachter gesteld over het huis Israëls. Maar vergis u niet, mensenkind is gewoon zoon des mensen, een titel die Ezechiël eigenlijk helemaal niet zou kunnen dragen. Want het is een erfelijke titel die Ezechiël op grond van erfrecht nou helemaal niet droeg. Niettemin wordt hij zo genoemd, en daar is natuurlijk toch een reden voor. De reden is gewoon dat hij hier als het ware staat in de positie van de Heer Jezus zelf, in de eerste plaats. Want als er één wachter is over het huis Israëls, dan wel over heel de wereld, is het de Zoon des Mensen. En vandaar deze titel. Hij zelf draagt die titel niet. De titel komt toe aan de erfgenamen van David natuurlijk. En dan alleen de zonen, de eerstgeborenen, de officiële eerstgeborenen wel te verstaan. En uiteindelijk is de titel terechtgekomen bij de Heer Jezus en blijft daar altijd al zo hij altijd leeft, uiteraard. Maar niettemin wordt hier die titel gebruikt. Maar in deze betekenis, want ik hoop dat dat zonder meer duidelijk is. Het is niet alleen een kwestie van dat Ezechiël wordt aangesteld als wachter. Per slot, dat was hij al lang. Dat was ook in hoofdstuk 3 al het geval. En de vraag is dan nog of hij zijn taak naar behoren uitgevoerd heeft. Want wij lezen van hem niet dat hij uitging om het woord Gods te prediken. Wat wij wel van hem gelezen hebben in voorgaande hoofdstukken, maar zelfs in dit hoofdstuk komt het aan het eind nog aan de orde, is dat men bij hen komt. Men komt aan hem vragen, is er nog een woord van de Heer, of dat soort dingen, hè? Of wat zijn toch deze tekenen, wat betekent dat toch allemaal, deze wonderen, enzovoorts. Maar waar het om gaat, is dat over het hoofd van Ezechiël heen gesproken wordt, in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus, maar dat lijkt mij zo zonder meer een duidelijke zaak. Hij is de wachter over Israël, en wanneer we zijn aardse bediening later bezien, In de evangelie zal ik maar zeggen, dan zal blijken dat hij ook uitdrukkelijk spreekt, enerzijds over het oordeel dat het volk zal treffen, en hij verkondigt eveneens uitgebreid de verwoesting van Jeruzalem, toch? Nou ja, daar hebben we gisteren even bij stilgestaan, maar weer eens, ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Nou, wordt immers uitgebreid aangekondigd dat geen steen op steen gelaten worden. En voor zover ik het begrepen heb, heeft de Heer dat elke dag daarna herhaald. Tot aan zijn dood. Nou ja, dat waren maar 4 of 5 dagen. Hoe je me telt. Maar zo was het wel. Dus hij heeft gewaarschuwd voor het oordeel. Johannes de Doper ging hem daarin voor en deed precies hetzelfde. Wie heeft u aangewezen, zei tot de fariseeën, om de komende toorn te ontvlieden, enzovoorts. Maar anderzijds werd natuurlijk ook het evangelie verkondigd, om zo te zeggen. Ik zeg het maar met de eenvoudige termen, maar dat is bijbels verantwoord. Het evangelie werd verkondigd dat men behouden zou worden, inderdaad door geloof in het woord Gods. Uitlopend in natuurlijk geloof in dat Jezus de Messias is, hè. Maar dat is waar het om gaat. Maar er zit denk ik nog heel wat anders aan vast. Want via de Heer Jezus komen wij, als u mij vraagt, rechtstreeks terecht bij de gemeente. Want in onze dagen, en ik bedoel uiteraard heel onze bedeling. In onze bedeling is het zo dat aan het begin van onze bedeling, helemaal aan het begin zou je zeggen, nou ja, het was dezelfde situatie. Daar was één Jeruzalem, maar het zou binnen afzienbare tijd verwoest worden, zoals de Heer zelf had aangekondigd. En eventueel maakt dat dus deel uit van de prediking. Begrijp je me goed, het is niet noodzakelijk deel van de prediking van het evangelie. Zo'n blijde boodschap is het trouwens ook niet. Maar wanneer we gewoon Bijbelse waarheid hanteren en bekendmaken, dat is een van de belangrijkste waarheden, dat God een oordeel zal zenden over de wereld in het algemeen en over Jeruzalem dus in het bijzonder. En voor zover dus aan de Joden het woord Gods gepredikt werd in de dagen van de apostelen, hield dat inderdaad dus ook in de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem, vanzelfsprekend. Er zijn er trouwens, het is in onze kringen niet al te zeer bekend, maar er zijn er trouwens die zich over het algemeen beperken tot een letterlijke interpretatie van de Bijbel en een typologische sowieso niet willen zien. Daar leest men uitspraken als laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zo letterlijk mogelijk, en men verstaat onder de legerplaats gewoon Jeruzalem. Men concludeert daar dus ook uit dat de Hebreeënbrief geschreven moet zijn betrekkelijk kort, enige jaren voor, betrekkelijk kort voor de verwoesting van Jeruzalem. Eerlijk gezegd, ik denk ook dat het zo is. Maar het is niet het enige natuurlijk, er zit wel wat meer aan vast. Maar het gaat er maar om dat het onderdeel uitmaakt van de tegenwoordige waarheid als zodanig. Zo begon het in het begin van onze bedeling, zo eindigt het natuurlijk ook. En dus specifiek in onze dagen, waarin weer zo'n Jeruzalem, een Joods Jeruzalem, merkwaardige wijze bestaat. En de boodschap is nog steeds precies dezelfde. De omstandigheden zijn verder ook niet veranderd. De gedachte is dus dat ook dit Jeruzalem alsnog weer verwoest zal worden. Ik weet nog hoe men in evangelische kring zeker juichte. In het algemeen, wanneer was het? In 1967? Toen de Joodse staat alsnog de oude stad Jeruzalem veroverde. En toen werd er luid verkondigd allerwegen dat nu de tijden der heidenen op hun eind liepen, omdat Jeruzalem weer vrij was. Dan moet ik u zeggen, dat zong men trouwens in een van onze liederen uit de bundel van Johannes de Heer, zong men dat ook na 1917, omdat toen ook Jeruzalem bevrijd was. Van de Turken wel te verstaan en wel door de Britten. En vervolgens Palestina werd tot Joods nationaal tehuis. Maar u weet hoe het gegaan is, er zijn oorlogen uitgebroken enzovoorts. En de Joden raakten dus het oude Jeruzalem kwijt aan de Arabieren, aan de Palestijnen. Of hoe je ze... Palestijnen vind ik ook zo raar woorden, want het bestond toen nog niet. In 1948, maar vooruit. Maar we raakten het weer kwijt. En toen in 1967 dan Jeruzalem... Het was toch 1967, ben ik er buis. Hè? Dat was later. Nou ja, laat maar zitten, ik weet het ook niet meer. Ik word oud, zoveel gebeurt. Nou goed, maar toen men Jeruzalem alsnog... Ja, 1967. Toen men alsnog Jeruzalem veroverde en de Joden dus de oude stad weer in bezit kregen, werd er weer hard geroepen van Jeruzalem is weer vrij enzovoort. Maar ik moet u zeggen, het verhaal is net andersom. Het opent namelijk precies de mogelijkheid tot vervulling van deze Bijbelse profetie. Niet met betrekking tot een herstel van Jeruzalem, maar juist met betrekking tot een verwoesting van Jeruzalem. Want in deze profetie wordt er altijd van uitgegaan dat Jeruzalem een Joodse stad is, maar vanwege de ongehoorzaamheid, het ongeloof van het Joodse volk, zou er een oordeel komen over de stad. En als de stad dus niet in Joodse handen is, ja, dan ligt het toch wat vreemd. Dat kan eigenlijk niet. Dus geloof ik ook niet dat de Joden op een of andere wijze Jeruzalem kwijtraken. Begrijp je me goed, het zou morgen best kunnen gebeuren, maar dan hebben ze het overmorgen of nog een poosje later weer terug. In elk geval, in de 70ste week is Jeruzalem wel degelijk een Joodse stad en maakt het deel uit van de Joodse staat. Hetgeen niet wegneemt dat de kans heel groot is, lijkt mij, op basis van Bijbelse uitspraken overigens, dat tegelijkertijd datzelfde Jeruzalem ook een belangrijke rol speelt in een Palestijnse staat. Nou ja, die term zou ik eigenlijk niet moeten gebruiken binnen Bijbels kader. Maar zo ziet het er wel uit. Want hoe dan ook, begin van de 70ste week vangt aan bij dat verbond tussen de velen van de Joodse staat kennelijk en de vorst die komen zou. En het lijkt mij dat dat een verbond is met betrekking tot Jeruzalem. Dat weet ik wel zeker, omdat al die uitspraken in Daniël 9 met betrekking tot de 70 weken allemaal in relatie staan tot Jeruzalem. En dit dus ook, dat verbond dus ook aan het begin van de 70ste week. En het laat zich aanzien, maar dat haal ik niet alleen uit de Bijbel natuurlijk, maar het laat zich aanzien dat Jeruzalem zowel de hoofdstad zal zijn van een Joodse als een Palestijnse staat. Dat is natuurlijk ook een monstrum, maar niettemin, ik denk dat het er zo ongeveer gaat uitzien. Maar niettemin wordt degelijk Jeruzalem in Joodse handen, al is het dan ook in zekere zin beperkt. Beslot, zo was het in de dagen van Nebukadnezar ook, en de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar uiteindelijk vond plaats in de dagen dat Jeruzalem deels een Joodse stad was, maar officieel al lang was in de handen der Babyloniërs. Was het twee keer veroverd namelijk, daarvoor, in 606 en 598, toch? En pas in 586 of 587 werd het verwoest, werd de stad verwoest. Nou, hoe dat ook zij, ik houd het erop dat deze profetie in het algemeen hier uit Ezechiël 33 met betrekking tot die wachter van toepassing is in de eerste dagen van onze bedeling, net zo goed in het eind van onze bedeling. Dat wil zeggen, er zou gewaarschuwd moeten worden. Daarna zeg ik maar in die tussenliggende tijd ook, maar dan wordt het wat minder actueel. Ik denk dat het kenmerkend is helemaal voor onze tegenwoordige bedeling, waarin dat koninkrijk van Christus verborgen is, maar waarin wel degelijk de bezuin zou klinken voor het dreigende gevaar, om zo te zeggen, waarin gewaarschuwd zou worden dus voor het oordeel Gods enerzijds, maar aan anderzijds zou ook het evangelie gepredikt worden, alles aan de Joden vanzelfsprekend. En als u mij vraagt, maar wie zou dat nou moeten doen, dan heb ik natuurlijk echt maar één antwoord, dat is de gemeente. En als wij gemeentelijke waarheid kennen, dan kan ik natuurlijk ook gewoon zeggen de Heer zelf. Die immers het hoofd is van de gemeente en die dat dus zou doen via de zijnen, via zijn lichaam om zo te zeggen. Kan niet missen. Hij wordt trouwens niet voor niks, juist in verband met onze bedeling genoemd, de getrouwe getuigen. Nee, dat is openbaring 1, maar daar gaat het over Christus nog, sinds zijn opstanding, maar voorafgaand aan zijn wederkomst. Ik weet dat het onbekende waarheden zijn, maar ik doe mijn best, vooral de laatste tijd, om dat erin te hameren. De activiteiten namelijk, het werk namelijk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Dat is inderdaad de schriften openen. In de eerste plaats aan ons, natuurlijk, aan de zijnen dus, aan degene die zijn vader aan hem gegeven heeft, met dank aan onder andere Johannes 17 dan. Maar vervolgens, door de gemeente, via de gemeente, zou ook bekendgemaakt worden het woord Gods in het algemeen, in het bijzonder het evangelie, aan, in de eerste plaats, nog altijd, in de eerste plaats aan de Joden. Aan alle volkeren natuurlijk, maar in de eerste plaats aan de Joden. Maar het een en ander gebeurt in werkelijkheid, als het goed is, onder leiding van de getrouwe getuigen, of met een andere term, het gebeurt door de hoge priester, het hoofd van dienst, zeg ik altijd. De hoge priester van het nieuwe verbond, of gewoon door de nieuwtestamentische profeet. Zijt gij de profeet? Johannes de Doper zei nee, ik niet, maar na mij. En dat is de Heer Jezus Christus in onze dagen. Het gaat dus inderdaad over dat woord Gods dat gepredikt zal worden. Ik ben er erg gerust op dat dat inderdaad ook gebeurt. Dat het weinig resultaat heeft, daar maak ik me wat ongerust over. Maar dat is een heel andere zaak. Het gaat er maar om dat het gepredikt wordt. Het is een duidelijke zaak dat het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Is ook altijd zo geweest. En zeker ook in Jeruzalem. Hetgeen men daar over het algemeen overigens niet erg weet te waarderen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het gebeurt wel. Zou moeten gebeuren. En in dat kader denk ik dat wij nu in onze dagen ook dit hoofdstuk in de eerste plaats zouden lezen. Hoe dat ook zij, men zou het laatste vers even lezen. We zullen nu het laatste vers even lezen van hoofdstuk 33. Maar als dat komt, alsnog oordeel Gods namelijk, als dat komt, zie, het zal komen, u weet wel, zij zullen het geenszins ontvlieden. Kortom, wat vast besloten is, zal uitgestort worden, of meer van dat soort uitspraken. Dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. En daar gaat het maar om. Als die erkenning er nu dan misschien niet is, die zal er later wel zijn. En eigenlijk is de gedachte dat als deze mensen individueel voor God zullen staan, al is dat wellicht pas op de jongste dag, dan zullen zij toch geconfronteerd worden met dit feit dat er inderdaad een profeet des Heren in hun midden geweest is waarna zij niet geluisterd hebben. En die profeet is in de eerste plaats Christus zelf, uiteraard, maar dan lees ik hem natuurlijk nogal overdrachtelijk. Maar in het algemeen, het woord des Heren, het woord Gods, heeft nou eenmaal geklonken. De bezuin heeft geklonken. Heel onze bedeling door, overigens. Vergis je niet, de gespannen relatie tussen Jodendom en Christendom komt in hoge mate juist daaruit voort. De prediking van het evangelie aan de Joden, die notabene gedurende onze bedeling verstrooid zijn geworden juist in die volkeren waar het Christendom ingang gevonden heeft. Ik gebruik de plechtige termen nu. Ik hou er eigenlijk niet van, maar het is de korte manier om het te zeggen. Maar zo is het dan toch wel gegaan. Men is uit het land uitverdreven, men heeft moeten vluchten overal. En die landen waar ze dan nog het beste getolereerd werden, waren toch die landen die een soort christelijke cultuur hadden, zal ik maar zeggen. Ja, ja, voor zover je dat zeggen kunt. En dus werd men altijd geconfronteerd met het evangelie. Ik vind het toch wel aardig. Verstrooid onder de heidenen, maar juist daar geconfronteerd met de Messias. En dat een gespannen verhouding oplevert, ja. Dan, ik denk altijd, dan valt het nog wel mee, want in vele andere landen zijn ze nooit, maar dan ook nooit welkom geweest. Want dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Hè? Nou goed. Dan maar even weer naar dit hoofdstuk. De gedachte is dus dat in vers 7 weliswaar letterlijk gesproken wordt tot Ezechiël in zijn dagen. Maar via de titel Zoon des Mensen wordt overdrachtelijk natuurlijk meteen gesproken over de Heer Jezus Christus en via Christus over de gemeente. En ook hier pas ik toe wat ik altijd zeg, en waarom zou ik dat dan nu niet zeggen, dat alles wat in het Oude Testament gezegd wordt over de Messias net zo goed van toepassing is op de gemeente die zijn lichaam is. En omdat wij natuurlijk gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En goed, in de hemel, dat is waar. Maar niettemin zo is dat. Dus gij nu, o mensenkind, men mag het zich persoonlijk aantrekken. Dus ik heb u tot wachter, bewaker gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. En wij horen het woord uit de mond des Heren. Al nemen we die dan ook niet letterlijk natuurlijk. Maar ik blijf volhouden dat het nog steeds de Heer zelf is die in zijn nieuwtestamentische bediening ons de schriften opent en tot ons spreekt en zo verder. Toch? En de eerste verantwoordelijkheid die wij dan hebben als gemeente, ik bedoel het collectief overigens, staat per slot ook in het enkelvoud. De eerste verantwoordelijkheid die wij hebben is die van wachter over het huis Israëls. En daarbij denk ik natuurlijk primair aan de Joden, omdat het hier in deze hoofdstukken daar ook over gaat. Judea, het Joodse volk Jeruzalem. Maar er staat wachter over het huis Israëls, zodat ik ook niet zoveel moeite heb om daarna te bedenken dat het niet alleen gaat over de Joden, maar over alle stammen Israëls van oorsprong. En dat is natuurlijk ook zo, hè? Maar die leg ik verder maar weer niet uit deze keer. Gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. Goed. Daarna vers 8 en 9, want hier zijn nog toelichting daarbij. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven. En gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Hier worden dus wat korter samengevat dan in de voorgaande versen. En dan vers 9. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekeren en hij zich van zijn weg Niet bekeerd, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. En er wordt verantwoordelijkheid dus gelegd bij de wachter, om zo te zeggen. En dus bij de Heer, daar hoef je niet van te schrikken hoor, want van hem staat dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. In Hebreeën 3, waar hij dan beschreven wordt als de hoge priester van het nieuwe verbond, maar zeker als de bewaarder van zijn huis en de bouwer van zijn huis. Want dat zijn de termen die daar gebruikt worden. En in Openbaring is het die term van de getrouwe getuige, dus hij is wel getrouw. Daar hoeven we ons niet al te veel zorgen over te maken. De laatste fase is pas die waarbij we onszelf individueel de vraag zouden stellen of wij getrouw zijn. Maar dat ligt natuurlijk op een veel lager niveau. Maar in het algemeen durf ik echt, dus heb ik net ook gezegd, dat ik ben er stellig van overtuigd dat de eeuwen door altijd het evangelie gepredikt is geworden. En zeker ook, en dikwijls zelfs, zeker ook in de eerste plaats, aan de Joden. Wel degelijk. Maar goed. Vers 10, daarom gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls, en dan komt er een toelichting, iets uitgebreiders wat hij moet zeggen. Want de problematiek schijnt wat ingewikkeld te zijn, maar tegelijkertijd ook zeer actueel in onze dagen. Er staat namelijk dat hij moet zeggen tot het huis Israëls, gij lieden spreekt aldus zeggende, en dan krijgen we dus de woorden uit de mond van de Israëlieten. Hè? Zij zeggen namelijk, dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Ik vind het een schitterende uitspraak, omdat die zo hoogst actueel is. De gedachte is namelijk dat zij zeggen, nou ja, wij leven immers onder dat oordeel, begrijp je me goed. De Israëlieten waar Ezechiël in de eerste plaats mee van doen had, waren ballingen, hè. Het was niet in het land, het was niet in Jeruzalem, maar het was ver naar het oosten, weet u wel, in de ballingschap. En te midden van de ballingen verkeerde hij. En daar zei men tot Ezechiël, dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, kortom, omdat wij nou eenmaal onder het oordeel leven, kunnen wij toch niet kunnen we toch niet zalig worden? Wij leven toch onder die vloek die over ons gekomen is? Wij zijn hier in ballingschap, dus wij zijn onder die vloek. Dat is het toch met ons gedaan? Hoe zouden wij dan leven? Ik moet er ineens aan denken dat dat de titel van een boek is van een Francis. Schaefer? Hoe zouden wij dan leven? Je hoort er nooit meer van trouwens. Ken je toch wel? Nee, ik ken je het niet. Hoe zouden wij dan leven? Nou, dat is wel een christen die man, maar een soort, hoe moet je dat zeggen, cultuurfilosoof of hoe heet zoiets. Waarbij de man beweert dat de grote zegeningen van het christendom tot uitdrukking kwamen in de zogeheten christelijke cultuur. Die nou eenmaal de cultuur is van de westerse wereld. En dat onze westerse wereld dus alles te danken heeft aan het christendom. De man zocht kennelijk erkenning voor het christendom. Nou heeft hij natuurlijk wel gelijk. Want het is natuurlijk wel zo dat met christendom ook deze christelijke cultuur verspreid is geworden. Maar de titel van het boek vraagt, hoe zouden wij dan leven? Precies deze uitdrukking. En het idee was, stel nou dat het evangelie hier niet terechtgekomen was in onze westerse wereld. Hoe zouden wij dan geleefd hebben? Hoe zou onze beschaving, of wat er voor door moest gaan, er dan hebben uitgezien? Ik moet u zeggen, het interesseert me geen bal hoe het er dan zou hebben uitgezien. Kan nooit erg interessant geweest zijn, toch? Bovendien gaat het niet over cultuur. Het gaat niet over stoffelijke zegeningen in dit tijdelijke, maar het gaat om geestelijke zegeningen in het eeuwige. Maar goed, dat laten we maar even terzijde. Maar de vraag is een andere. De vraag is, als wij nou leven onder de vloek Gods, ja, hoe zouden wij leven? Begrijp je me goed dat hier het woord leven kennelijk gebruikt wordt in een fundamentele betekenis, die is niet alleen maar dat men niet dood is maar, en dus leeft, maar dat is die van gemeenschap. De vraag is ongetwijfeld, hoe zouden wij de Here kennen? Hoe zouden wij leven in gemeenschap met de Here? Begrijp je me goed? Alles beperkt tot de situatie onder het oude verbond, uiteraard, en dus onder de wet. Maar daar gaat het me nou verder niet om. De vraag is alleen, kijk, als wij nou leven onder de vloek en als ons volk onder een oordeel Gods terecht is gekomen en wij hier dus in Babel zitten enzovoorts, nou ja, dan wat moeten we dan nog? En eigenlijk is de gedachte dezelfde dus als die wij in onze dagen kennen. In onze dagen wordt de gedachte gehoord, niet vanuit Joodse kring, daar heb ik er nog nooit uit gehoord, maar wel vanuit christelijke kring. De gedachte namelijk dat de Joden in onze dagen nou eenmaal leven onder de vloek en onder het oordeel Gods. En dat ze daarom dus niet behouden kunnen worden. Dan wel tot geloof kunnen komen. Nee, behouden worden bedoelt men meestal niet. De gedachte is dikwijls, nee, dat komt vanzelf al een keer goed ooit. Hetgeen in de wederkomst van Christus en geen nogal naïef is, want de meesten van hen in het algemeen zijn voor die tijd overleden, om zo te zeggen. Dus het is een wat rare gedachte. Maar het idee is dan, nee, maar ze leven onder de vloek, ze zijn verhard geworden van Gods wegen, daarom kunnen ze niet tot geloof komen. En men trekt er de conclusie uit dat we ze dan ook maar niet het evangelie moeten brengen. Maar omdat men toch aanvoelt, de Heer woont in je of niet, maar omdat men toch aanvoelt dat wij een verantwoordelijkheid hebben als christenen tegenover het Joodse volk, om die reden komen dan caravans. Ik ben een verkeerde locatie hier, dan komt het boven weer. Maar dan of gaat men boompjes planten of hoe dat maar heten mag. Hè? Ja, dan steunt men de Joodse staat. Ja, thuis halen. Men bedoelt in het land waar het oordeel zal komen. Dat zijn vreemde dingen. Hè? Nou goed. Maar onder het motto van, ja, ze leven nou eenmaal onder vloek en kunnen dus niet behouden worden. Laat ik u dan meteen wat anders zeggen. Hetzelfde geldt namelijk voor de heidenen ook, precies hetzelfde. Want waar komt het idee vandaan dat de heidenen in het algemeen zouden wonen in het land waar ze thuis horen? Toch? Hoe weet je dat? Ik wil zeggen, de Joden zijn verstrooid geworden. Nou goed, en de heidenen dan? Toch ook? En verder wordt hetzelfde gezegd over alle volkeren, namelijk dat zij het licht, dan wel de waarheid, het woord, en dus de Heer Jezus Christus, niet hebben willen kennen. En dat zij dus leven onder het oordeel Gods. Staat over alle volkeren. Of in duisternis zijn, licht uit de wereld weg, weet u wel, de bekende argumentatie, met name uit het Johannesevangelie, of eventueel 1 Korinthe 2, en zo verder. Maar de gedachte is dat de hele wereld leeft in duisternis, en daarmee onder de vloek, onder de toorn Gods. Of gewoon, weer Romeinen 1, God heeft de wereld losgelaten en overgegeven aan, dus zo losgelaten, zo van, willen jullie die kant op? Nou, ga dan maar. God heeft dan losgelaten, hetzelfde verhaal, de wereld leeft onder de toorn Gods. En in duisternis. Dus dat verhaal gaat niet alleen voor de Joden dan op, maar ook voor de heidenen. Maar er is iets heel anders aan de hand en het wordt hier uitgelegd. Als ik een hoofdstuk lees, dan krijg ik het vermoeden, het ligt voor de hand natuurlijk, maar dan krijg ik het vermoeden dat de vertalers het niet echt begrepen hebben. Daarom kost het nogal moeite om vast te houden waar het precies over gaat en wat er nou eigenlijk gezegd wordt. De formulering in het Nederlands is niet zo heel duidelijk, maar ik kan natuurlijk wel van tevoren zeggen hoe het in elkaar steekt. De gedachte is eenvoudig deze, dat een oordeel weliswaar van Gods wegen gekomen is over het volk als zodanig, maar dat staat nogal los van de situatie van de individuele mens, dus de individuele Jood. Die heeft namelijk voor zichzelf een eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijk van de situatie van het volk. Kijk, dat men in de ballingschap verkeert is omdat er een oordeel is gekomen over het volk. Maar het neemt niet weg dat men individueel zou doen wat het volk als zodanig niet deed, namelijk zich onderwerpen aan het woord Gods. Want het zijn twee verschillende dingen. Vandaar dat wij aan het einde van deze pericoop en daar hou ik het maar op vers 20, lezen dat de Heer zegt, het laatste deel van het vers, ik zal u lieden richten een ieder, vergis u niet, een elk, betekent dat, niet alle tezamen, een ieder na zijn wegen, o huis Israëls. En tot de Israëlieten wordt gezegd dat niet alleen een oordeel gekomen is over het hele huis Israëls, het volk als zodanig, maar dat ook elke individuele Israëliet hoogstpersoonlijk van Gods wegen geoordeeld zou worden. Uiteindelijk pas op de jongste dag, overigens. Maar niettemin zal dat gebeuren. En die uitspraken zijn kennelijk duidelijk genoeg geweest, want wij leren uit nieuwtestamentische uitspraken van gelovigen, gelovigen uit de Joden wel te verstaan, leren wij dat zij wisten dat de mens geoordeeld zou worden op de jongste dag. Denk met name nou even aan wie het maar was, Martha of Maria, dat ben ik nou vergeten. Maar een van die beiden zei overlaatst, ja, ik weet, dat is al opstaand de jongste dagen. En andere uitspraken, als zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd, zijn uitspraken die ervan uitgaan dat inderdaad ooit een keer, op een bepaald tijdstip, de mensheid geoordeeld zou worden, ieder naar zijn werk en ieder in zijn lot, met dank aan Daniel, laatste vers. En dat soort dingen, dat wist men dus. Als u mij nou vraagt, waar vind je die waarheid dan in het Oude Testament, moet ik u zeggen, nou, die vind je niet zoveel. Maar die paar keer dat erna verwezen wordt, is kennelijk duidelijk genoeg. En dit is er één van. Dit hoofdstuk dus. In ieder individueel. Het mag dan zo zijn dat God had aangekondigd dat een populair gezegd 70-jarig oordeel over het Joodse volk zal komen. Want het gaat me nou niet om de details daarvan. Maar het mag dan zo zijn dat God gezegd heeft dat een 70-jarig oordeel over het volk zou komen. Het betekent niet dat een Jood dus niet tot de Heer kon komen, om zo te zeggen, voordat die 70 jaar om waren. Dat heeft er namelijk niks mee van doen. Ik had er volkomen los van. En dat is wat hier uiteengezet was. Nou, vanaf vers 10 dan opnieuw, hè. Gij mensenkind zegt tot het huis Israëls, gij lieden, spreekt al dus zeggende, dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij dus leven onder het oordeel, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Leven in de zin van, hoe zouden wij gemeenschap met God hebben? Daar ging het om. Of andersom, hoe zou de Heer dan in ons midden wonen? Toch een gebruikelijke term binnen het Jodendom. En die zou binnen het Jodendom wonen in Jeruzalem. Maar ja, zolang men in ballingschap is, kan dat toch niet. Dus die mensen zeggen van ja, we zouden ons druk om maken. Ons lot is bepaald. Dus ja, het maakt allemaal niks meer uit. Hè? Goed. En dan zegt de Heer tot Ezechiël, zeg dan tot hen, vers 11. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Let op het enkelvoud. Begrijp je me goed, dan had ook het meervoud kunnen staan, dan zouden we er niet over gestruikeld zijn. Natuurlijk, hoe meer hoe liever, liefst allemaal, maar het gaat hier over het individu. Zoals dat heet. Daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Weer leven in de eerste plaats met betrekking tot de gemeenschap met God uiteraard. Dat het uiteindelijk uitmondt in eeuwig leven. Ja, natuurlijk. En dus bekeert u. Want daarin heeft de Heer lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg. En dus staat er, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Waarbij die dingen dus gezegd worden, tot alle Israëlieten natuurlijk, maar de oproep is er een aan individuen. En daar gaat het maar om. Ik denk ook dat de uitspraak in het Nieuwe Testament, dat er blijdschap is in de hemel over een zondaar die zich bekeert, in de bekende gelijkenissen, welke was het ook weer? Nou, die van de verloren zoon, een verloren schaap en een verloren penning of zoiets, hè? Die drie gelijkenissen. Dat die uitspraak rechtstreeks ontleend is hier aan Ezechiël 33 vanzelf. Beetje toegelicht, Blijdschap in de hemel. Blijdschap bij de Heer, uiteraard. Over een zondaar die zich bekeert. Want dat is de bedoeling. En hoewel het er misschien naar uitzag in die dagen dat de Heer lust heeft aan de dood des goddelozen, zegt de Heer, nou nee, zo zit het niet. Ik heb lust aan een bekering van de goddelozen. Dat is een betere voorstelling van zaken, natuurlijk. Goed. Bekeert u. Dan vers 12. Gij dan, o mensenkind, zegt tot de kinderen uws volks. En dan worden er heel omslachtig uitgelegd. Maar er staat, zegt tot de kinderen uws volks, de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dagen zijner overtreding. En de gedachte is, dat hoezeer iemand misschien rechtvaardig is, en wat je daar ook onder zou willen verstaan, wellicht geloof, wellicht trouw aan de wet, dat maakt nou even niet uit. Ik denk dat het hier primair gaat om trouw aan de wet, want het gaat om oud-testamentische tijd. Het gaat om het volk met betrekking tot Jeruzalem en dus het land. En dus gaat het om de wet, dat kan je missen. Maar de gedachte is dat hoe rechtvaardig hij ook leeft, op het moment of ten dagen zijn er overtreding, want dat komt wellicht een keer. Kortom, als hij ontrouw wordt aan het woord dan wel de wet, voor zover dat wat anders is, dan zal de rechtvaardigheid van zijn verleden zal hem niet kunnen redden, als u begrijpt wat ik bedoel. Op het moment van het oordeel, om zo te zeggen, geldt de situatie zoals die dan is. En wat voor goede dingen zo iemand dan ook gedaan heeft, en hoe trouw hij ook geweest is, als hij daarvan afvalt, dan valt hij af. En het zal hem niet kunnen redden, is de gedachte. Een meer verfijnde toepassing vind je natuurlijk in de verklaringen die in het Nieuwe Testament gegeven worden door de Heer en later in bijzonder door de apostel Paulus. Als gezegd wordt, nou ja, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet één, want er is niemand in staat om de wet te houden. En wie in één gebod struikelt, struikelt over de hele wet enzovoorts. Dus het wordt daar wat verfijnder voorgesteld. Maar hier is een heel eenvoudig idee. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden. Dat wil zeggen, zal hem wel redden, maar zal hem niet redden. Ten dagen zijn er overtreding. En andersom. En aangaande de goddeloosheid des goddelozen. Hij zal om dezelfde niet vallen ten dagen als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarna wordt u graag op te merken dat we dat alles een keer eerder besproken hebben. En dat was in Ezechiël 18. Dat was wat langer geleden. Maar daar staat precies hetzelfde. Ja, zoek het maar niet op, kost zoveel tijd. Maar het is zo, staat daar precies hetzelfde. Het gaat om bekering. En het gaat om hoe het eindresultaat is. Met andere woorden, ook al heeft men nog zo'n goed verleden, als men dat loslaat, dan is men verloren. En heeft men nog zo'n slecht verleden, men komt tot bekering dan wel tot geloof, dan is men behouden. Zo zit dat. En daarna weer het eind van het vers. Namelijk de rechtvaardige of en de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelfde, dat wil zeggen door zijn rechtvaardigheid. Ten dagen als hij zondigt. Dan houdt het verhaal gewoon op. En daarna nog enige varianten erop. Maar het blijft steeds hetzelfde verhaal. Met als strekking natuurlijk dat men zich zou bekeren. En als deze Israëlieten, dit huis Israëls, zich bewust is van de overtredingen en zonden die op hen zijn, en dus zich bewust is van het oordeel Gods, dan volgt dus nu de oproep tot bekering, uiteraard. Want die ongerechtigheid, die goddeloosheid, of wat het maar was, verliest zijn consequenties en dus heeft geen oordeel, of andersom gezegd, zou vergeven worden als men ervan terugkomt. Kortom, als men zich bekeert, of nog beter, als men tot geloof komt, want daar komt het op neer. En dus juist aan hen zou, en dan vertaal ik het meteen maar naar onze dagen, juist aan hen zou het evangelie gepredikt worden. Want hoe ook het verleden eruit ziet, we raken dat verleden kwijt wanneer wij tot geloof komen. Zoals Johan Bos mij vroeger eens geleerd heeft, toen hij zei, vroeger was ik iemand met een verleden en nu ben ik iemand met een toekomst. Dat is heel mooi. Ja. Ik weet niet of die van hem is, maar ik heb hem van hem gehoord in ieder geval. Ja. Nou goed. Daarna vers 13. Als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk en dus veilig en gegarandeerd leven zal en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden. Maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Want het gaat niet om het verleden, het gaat om het eindresultaat. In vers 14, als ik ook tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet, geef de goddeloze het pand weder. Betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven. En als dus, samenvattend, zo'n oordeel wordt aangekondigd over de goddeloze, dan staat er niettemin dat als die goddeloze zich bekeert, dan zal hij niet in dat oordeel vallen. En zo is dat nou eenmaal. Men zou zich bekeren. Want het blijft natuurlijk zo, dat proef je hier ook heel goed uit, dat er bij God geen aanneming is des persoons. Een oordeel over een goddeloze is een oordeel over een goddeloze. En op het moment dat die goddeloze niet meer een goddeloze is, nou ja, geldt de aankondiging van het oordeel dus ook niet. Ik kan wel zeggen, ja, maar het was wel voor Jan, of hoe je dan maar Johanan in het Hebreeuws dan. Dat kan wel wezen, maar dat is niet zo. Het gaat over hoe hij is als goddeloze. En als hij zich bekeert, is hij aan het oordeel ontkomen. Zo gaat het. Vers 16. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan en hij zal zekerlijk leven. Want zo werkt zoiets. Nou, dat was ook de samenvatting feitelijk van hoofdstuk 18. En eveneens als basis voor de prediking van het evangelie. Wat hier dus gewoon gezegd wordt, is dat het wel waar is dat zo'n oordeel is aangekondigd. Of zelfs dat men onder dat oordeel leeft, onder de vloek Gods. Maar dat zou reden te meer moeten zijn om het evangelie te prediken. Opdat men eraan zou ontkomen. Individueel. Het zou voor de situatie van het volk kennelijk niks uitmaken. Daar wordt niet over gesproken tenminste. Maar voor het individu wel degelijk. En daarna krijgen we nog een paar prachtige uitspraken. Ik mag die uitspraken wel, vers 17. Daar staat, nog zeggen de kinderen uw volks. Dat wil zeggen, ze hebben van die verschillende uitspraken. Eén is die van vers 10. En nou komen we bij een andere uitspraak, hier in vers 17. Nog zeggen de kinderen uw volks, de weg des Heren is niet recht. Maar de Heer zegt dat die meting, dat die weg des Heren niet recht is. En dat die conclusie voortkomt uit het feit dat hun maatlat, hun maatstaf, krom is. En daarom zeggen ze abusievelijk, de weg des Heren is niet recht. Maar de Heer zegt, nee, zo zit het niet. Hun eigen weg is niet recht. En daarmee hun eigen norm. Dus het oude verhaal, en ik ga nog maar niet over het licht praten en al dat soort dingen meer. Hoewel dat zeer voor de hand ligt nou natuurlijk. He? Maar dat doen we toch maar niet. Maar het is een van de grote problemen die de mens kennelijk heeft bij het lezen van Bijbel en bij het horen van het evangelie. Hij redeneert zelf, legt zijn eigen normen aan, meet de dingen af met eigen beginselen, eigen cultuur, past ze daarin in en zegt, nou, ik vind de Heer onrechtvaardig. Onrecht dus, krom. En de Heer zegt, ja, kan wel wezen, maar jullie zijn krom. Jullie redeneringen kloppen niet. Dat is het oude verhaal. En daarom worden we uitgebreid gewaarschuwd, heel den Bijbel door, en echt niet alleen in Colossense 2, worden wij gewaarschuwd voor menselijke wijsheid. Voor dat wat de mens zelf bedenkt. Gaat trouwens het volgende hoofdstuk ook over, als ik me goed herinner. Nou, wat ik zoek kan ik niet zo snel vinden. Maar het volgende hoofdstuk gaat over die, wat genoemd wordt ontrouwe herders. Maar die ontrouwe herders, de valse profeten of leidslieden van het volk, wordt verweten dat zij spreken uit hun hart. En wij zijn geneigd te denken, nou, dan is het wel goed. Maar de heer zegt, nee, dan is het juist niet goed. Het moet niet uit hun hart komen. Het moet uit mijn hart komen. Het moet uit het woord komen. En daarna, als het woord in hun hart woont, oké, dan wordt het wat anders. Maar het beginsel is natuurlijk dat de bron van waarheid niet gevonden wordt in het hart van de mens. Integendeel, het wordt gevonden bij de Heer. Die het hart van de schepping is, overigens. Maar dat even terzijde. Maar we zouden niet eigen maatstaven aanleggen en de Heer op zijn werken beoordelen. Het is andersom. God legt zijn maatstaven aan en hij beoordeelt onze werken. Wij zouden ons dus aan hem onderwerpen. Dan vers 18. Als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid. En let op dat je bij gerechtigheid eigenlijk ook moet lezen recht. Net zo goed als dat onrecht en ongerechtigheid eigenlijk betekent krom. Je kunt die woorden haast niet meer herkennen, maar met een beetje goede wil moet het lukken. Hè? Gaat het om of iets recht is of krom? Dan staat er dus in vers 18, als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid en dus krom gaat, scheef schaatsrijd heet zoiets in ordinair Nederlands, en hij doet onrecht, krom dus, zo zal hij daarin sterven en wijkt af van het recht en daarmee van het recht Gods en dus van het leven Gods. Dus als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid en doet onrecht, zo zal hij daarin sterven. En dan vers 19, en als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven. Daarna ben ik geneigd te zeggen dat het natuurlijk hier in de eerste plaats gaat om de situatie onder de wet. Maar daarna voeg ik er meteen aan toe dat dat becommentarieerd wordt door de apostel Paulus in Romeinen 9. En die zegt, ja, maar recht en gerechtigheid doe je niet met je handen en je voeten, maar met de mond en het hart. En zo lees ik hem dan hier ook maar. En waar deze Israëlieten zichzelf zien als goddelozen, God heeft hen immers verlaten en heeft hen gezet buiten het land enzovoort. Waar ze zichzelf zien als goddelozen, geldt juist dat zij zich zouden bekeren. In plaats van te zeggen, nou ja, God heeft het zo gewild en verder niks anders op. En merkwaardigerwijze, dat is in belangrijke mate nog steeds de houding van het Joodse volk in onze dagen. Namelijk, ja, het is nou helemaal zo. De eeuwige heeft het zo geregeld. Het zal wel goed zijn. En men doet er verder niks aan. Vergis u niet, het ontstaan van het sionisme en daarmee het streven naar een Joods nationaal tehuis, dan wel het streven naar een onafhankelijke Joodse staat, was revolutionair voor de Joden zelf. Want sinds pak een beetje de vierde eeuw van onze jaartelling was dat streven absoluut niet aanwezig. Integendeel, het was juist zo van de Heer heeft ons eruit gezet en dus laat het maar zo. En als hij ons terug wil hebben, ja, dan komt hij ons maar halen of dan zal hij het wel regelen. Dan komt de Messias wel om dat te doen. Nou, er zit daar natuurlijk wel een kern van waarheid in. Als het moet gebeuren, zal de Heer dat ook doen. Men kan het redelijk bijbels argumenteren. Maar het punt is dat ook dan, als de Heer dat zou doen, zou men toch echt eerst tot geloof moeten komen. Want de ongelovige zal uiteraard door de Heer niet teruggebracht worden naar het land. U weet wel, de Heer zou het volk verzamelen in de woestijn en daar over hen richten. Waren we het ook al niet tegengekomen hier in Ezechiël? Dat weet ik nou zo gauw niet meer. Maar zo zou het gaan. Een oordeel over het volk. Zodanig dat alleen gelovigen zouden gebracht worden in het land. Vandaar de prediking van het evangelie aan het Joodse volk. Niet alleen in onze dagen, maar ook meteen daarna. Dat wil zeggen in de 70ste week van Daniël. En ook daarna natuurlijk. Na de 70ste week aan de Israëlieten waar ook ter wereld. En dan is de conclusie van het geheel in vers 20. Nog zegt gij, de weg des Heren is niet recht. Een herhaling van vers 17 uiteraard. Maar daarna zegt de Heer als reactie erop, ik zal u recht maken. Ik zal u lieden richten. Ik denk dat daar de klemtoon moet liggen. Want als Israël zegt, de weg des Heren is niet recht, dan doet Israël net of zij De heren moeten richten, want richten is nog steeds recht maken, hè? Ook in gewoon Nederlands. U weet wel, vreemd richten, we kunnen nog meer richten, wat kunnen we meer allemaal richten, behalve het vreemd. Recht maken. Maar de heer zegt, ik zal u richten. Huh? Africhten. Dat is ook een aardige, ja. Ja, africhten. Ik zal u richten, recht maken. En ieder naar zijn wegen, o huis Israëls. En dus niet alleen het volk collectief, maar in bijzonder ook de individuele Israëliet. En daarom ook deze wachter. De aanstelling van deze wachter. Opdat, populair gezegd maar weer en vertaald in onze dagen, opdat inderdaad het evangelie gepredikt zou worden aan het Joodse volk, dat wat officieel van Israël over is. Want dat oordeel leeft men weliswaar onder, maar daar is aan te ontkomen. Begrijp je me goed? In het algemeen geldt altijd verdrukking en haat van de wereld ten opzichte van elke gelovige, of het nou een heiden is of een jood, dat maakt verder niks uit. Maar het gaat om een oordeel van Gods wegen. En voor ons geldt, voor ons als gelovigen geldt, dat we inderdaad aan dat oordeel ontkomen. En dus getrokken worden uit de duisternis, want dat is het oordeel, Johannes 3. Ik zeg het wat snel, omdat ik veronderstel dat iedereen het weet. Wij worden overgezet, of getrokken heet dat, Galaten 1 vers 4, uit de duisternis en uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst in het licht. En daar in dat licht zijn wij ontrokken dus inderdaad aan dat oordeel waarin heel de wereld leeft. Toch? De vraag is alleen of men het ook wil. Maar daarover hebben wij het weer in de rest van dit hoofdstuk. Want wij gaan eerst pauzeren. En zo komen we terecht bij vers 21, waarboven staat de tijding van Jeruzalems verwoesting. Dat wil zeggen, de boodschap daarover. Waarvan er staat in vers 21, en het geschiedde in het 12e jaar onze gevankelijke wegvoering. Dat is 12 jaar na 598 voor onze jaartelling. Traditionele jaartelling. Nou, vooruit. Dus er wordt 586. In de 10e maand, op de 5e der maand, dat er een tot mij kwam die van Jeruzalem ontkomen was, zeggende, de stad is geslagen en daarmee gevallen. En deze boodschapper was aan de verwoesting ontkomen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dit dus niet de datum is van de verwoesting van Jeruzalem. Die had maanden daarvoor reeds plaatsgevonden. Ik heb nou de jaartal of de datering niet in het hoofd. Maar ik neem aan dat je via die tekstverwijzingen die erbij staat, ze wel vindt. En anders noem ik ze een andere keer wel. Maar het is dus een hele tijd later dat de mededeling van de val van Jeruzalem terechtkomt bij Ezechiël. De kom dat CNN nog niet bestond. Nou goed. Met de boodschap, de stad is gevallen. Daarvan staat dan, vers 22, nu was de hand des Heren op mij geweest des avonds, eer die ontkomende kwam, en had mijn mond open gedaan, totdat hij des morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan, en ik was niet meer stom, want het idee is dat Ezechiël niet sprak, althans stom was, tijdenlang, en dat hij pas weer zijn mond opendeed, om deze Bijbelse uitdrukking te herhalen, nadat deze mededeling gedaan werd over de val van Jeruzalem. Dat is dan in elk geval in overeenstemming met wat in hoofdstuk 24 werd aangekondigd. In hoofdstuk 24, vers 26. Dat tenzelfde dagen een ontkomene tot u zal komen om uw oren dat te doen horen. Tenzelfde dagen zal uw mond bij dien die ontkomen is opengedaan worden, en gij zult spreken en niet meer stom zijn. Alzo zult gij hun tot een wonderteken zijn, en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Wat dus in hoofdstuk 24, laatste verse, wordt aangekondigd, wordt hier in hoofdstuk 33 vervuld. En dat Ezechiël stom zou zijn, dat wordt ontleend aan Ezechiël 3. Vers 26, helemaal in het begin van het boek. Daar zitten wat haken en ogen aan, zoals dat heet. Want het is dat het hier staat, anders zouden wij niet gemerkt hebben dat de man stom was. De verklaring daarvoor is dan ook gewoon deze. Dat betekent dat hij geen profetieën uitsprak, maar opschreef. Dat is één verklaring. Dan was hij nog stom. De andere is dat het alleen betrekking had op zijn relatie tot Israël. Want, zegt men in de voorgaande hoofdstukken, was hij stom en hij had dus wel profetieën, maar niet over Israël, maar over de Ammonieten, de Moabieten, de Filistijnen en de Egyptenaren, de Egyptenaren, de Egyptenaren, nog eens de Egyptenaren, of zoiets. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel wezen, maar als hij sinds hoofdstuk 3 al stom is, dan zitten daartussen toch heel veel profetieën wel degelijk aan het adres van Israël. Zodat de allerlaatste verklaring nogal een genuanceerde is, als dat dan bij gelegenheid heet. Namelijk, hij was niet letterlijk stom, maar hij had geen profetieën met betrekking tot zegeningen. Hij had niks positiefs te melden aan Israël. Ik persoonlijk vind dat toch wel een wat vergezochte verklaring, maar ik heb ook geen andere. Want ik kan ook hier in deze geschiedenis geen periode vinden waarin hij kennelijk niks spreken kon. Dus ja, men moet dan noodzakelijk vaststellen dat of men leest die hoofdstukken niet goed, er ontgaat ons iets, zou kunnen natuurlijk, of de term zou anders geïnterpreteerd moeten worden. Wat terughoudender en dus in een wat meer overdrachtelijke betekenis. Dat laatste lijkt mij toch het meest voor de hand te liggen. In elk geval, vanaf dit hoofdstuk komen er wat positieve boodschappen door en in elk geval gericht aan Israël. En meer zou ik er ook niet over kunnen zeggen. En dus in de avond voordat deze boodschapper kwam, staat er, had de Heer mijn mond open gedaan. Met andere woorden, Ezechiël wist dus al dat die boodschapper zou komen, want er was gezegd, als die boodschapper komt, dan zul je weer je mond open doen. Maar Ezechiël zegt, gebeurde al de avond ervoor. Dus wist hij dat de andere dag die boodschapper zou komen. Zo makkelijk is dat. Bovendien is de conclusie dat dus het voorgaande gedeelte in dit hoofdstuk een weergave is van wat de Heer de avond tevoren tot hem zei. Lijkt me ook voor de hand te liggen. Het is ook een algemene inleiding tot wat er nu verder volgt. Oproep tot bekering dus eigenlijk in de eerste plaats. Maar zegt dan vers 22, alzo werd mijn mond open gedaan en ik was niet meer stom. En vers 23, toen geschiedde des Heren woord tot mij zeggende, mensenkind, de inwoners van die woeste plaatsen in het land Israël spreken, zeggende, Abraham was één. Nou ja, een enig man, maar ze zeggen gewoon, Abraham, daar was er één man. En bezat dit land erfelijk. Maar onze zijn velen. Het land is ons gegeven tot een erfelijke bezitting. Zo van God heeft de belofte gedaan aan Abraham, die ene Abraham, en wij zijn zijn erfgenamen, dus wij zullen dit land erfelijk bezitten. Iets dergelijks kun je vandaag in allerlei kringen nog steeds horen, met betrekking tot de Joden en met betrekking tot beloofde landen. Zo van, men is erfgenaam van Abraham en dus zij zullen dit land erfelijk bezitten. En de Heer zegt, wis en waarachtig niet. Daarom zegt tot hen, vers 25, zo zegt de Heere Heere, gij eet vlees met het bloed en heft uw ogen op tot uw drekgoden en vergiet bloed en zoudt gij het land erfelijk bezitten? Merkwaardige wijze, na alles wat er gebeurd is, na alle profetieën van Ezechiël, maar meer nog van die van Jeremia, en na de verwoesting van de stad, want daar gaat het nu over, gaat het ongeloof en die afgoderij gaat nog maar steeds door. Want wij worden daar niet altijd mee geconfronteerd, maar niet allen verdwenen in ballingschap, en na de verwoesting van Jeruzalem waren er toch nog overlevenden. Nou ja, een overblijfsel, en dan denken wij ook al gauw, dat zal dan wel een gelovig overblijfsel geweest zijn. Daar heeft de Heer misschien iets goeds voor in gedachten, en daarom hebben ze het overleefd. Maar de Heer zegt, nee, dat is een misverstand. Dus, zeg tot hen, zo zegt de Heer, gij eet vlees met het bloed, en heft je ogen op tot die drekgoden, en vergiet bloed, en zoudt gij het land erfelijk bezitten? Gij staat op jullie de zwaard, gij doet gruwel, en verontreinigt en ieder de huisvrouw zijn naaste, en zoudt gij het land erfelijk bezitten? Zo van men vertrouwt op zichzelf, en op het eigen leven en eigen onrecht bovendien. En daarom zegt de Heer tot Ezechiël, alzo zult gij tot hen zeggen, de Heere, Heere zegt alzo, zo waarachtig als ik leef, indien niet die in die woeste plaatsen zijn door het zwaard zullen vallen. Die woeste plaatsen zijn woeste plaatsen, omdat ze door de Babyloniërs verwoest zijn natuurlijk. Hè? Die hebben daar, huis gehouden. In de negatieve betekenis dan van de uitdrukking. Maar er is volk overgebleven. De geschiedenis daaromtrent vind je trouwens in 2 Koningen 25, waar een verzameling Joden overblijft en waar ene Gedalia tot een soort koning over hen gesteld wordt, enzovoorts. En die Gedalia laat dan weten dat alles goed zou gaan met degenen die nog over zijn in het land, zolang men zich onderwerpt aan de koning van Babel. Maar het werd hem dus niet in dank afgenomen, dus werd hij vermoord. Nou, en over dat volkje gaat het hier. Maar het was wel degelijk de bedoeling dat men zich zou onderwerpen aan de koning van Babel, want dat was Gods wil, nou eenmaal. Past alleen niet in eigen nationalistisch streven, uiteraard. Maar goed, de Heer zegt dan, zij zullen vallen, ze zullen door het zwaard vallen. En zo ik niet dien die in het open veld is, het wild gedierte overgeven. Er zijn al wat alternatieven, maar zij zouden allen omkomen, staat hier. Dat het hem vreten, en die in de vestingen en in de spelonken zijn, zullen door de pestilentie sterven. Sommigen zouden zich schuilhouden in de spelonken. Dat is normaal de plaats voor een gelovig overblijfsel, zoals je weet, sinds de dagen van Elia in elk geval. En de dagen van David niet te vergeten. Maar deze zegt, nou, dan komen ze om door pestilentie. Het is of door het zwaard, of door het wild gedierte, of door besmettelijke ziekten, want daar komt het op neer. Want ik zal het land tot verwoesting en schrik stellen, en de hovaardij zijner sterkte, de hoogmoed, zal ophouden, en de bergen Israël zullen woest zijn, dat er niemand overgaat. U kunt het ook terugvinden trouwens, want wat overleefde, of wat er voor door moest gaan, zou vluchten naar Egypte. 2 Koningen 25 allemaal. Vluchten naar Egypte, maar ook daar zouden ze omkomen, zei de Heer. U weet wel, je komt dan terecht bij het geheimzinnige verhaal van Jeremia, die met de dochters van Zedekia geacht werd naar Egypte gevlucht te zijn, maar daar houdt de Bijbelse geschiedenis ook op. Het ging daar in ieder geval ook niet goed. En het apocryfe verhaal is dan vervolgens apocryf. Apocryfe met een F. Apocryfe verhaal is dan vervolgens dat de goede man met die twee meiden, oh sorry, met de twee prinsessen, met de twee dames. Klinkt als een sprookje, dus moet het wel waar zijn. Naar het westen gereisd is. De een heeft hij afgeleverd aan een Keltische prins in Spanje, de ander bij een Keltische prins in Ierland. Dat is het verhaal, hè. En daar uit uw laatste stamt dan onder andere uit uw laatste stamt dan het Britse Koninklijk Huis nog, hè? Uit nog een heleboel meer, want zo gaat dat nou eenmaal. Maar goed, dat even terzijde. Maar via Egypte. Maar in het algemeen, men zou omkomen, ook als men naar Egypte zou vluchten. Zei ook Jeremia trouwens. Vers 29, dan zullen zij weten dat ik de Heere ben als ik het land tot verwoesting en een schrik zal gesteld hebben om al hun gruwelen die zij gedaan hebben. En gij, o mensenkind, de kinderen uws volks spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen. Dat wil zeggen, in de straat of zo langs de muren hangen ze wat rond. Want ja, ook toen bestond CNN nog niet. Maar dat had ik al gezegd. En televisie kijken was er dus ook niet bij. En dus hing men rond, want zo heet dat. En dan is er zo'n circuit van is er nog wat nieuws enzovoorts. En heeft de profeet nog wat gezegd, die zonderling. Men wilde er wel naar luisteren eventueel. En dus de kinderen uw volks, vers 30, spreken steeds van u bij de wanden, de muren, en in de deuren der huizen. En de een spreekt met de ander, over de schutting zie ik dat allemaal al gebeuren, weet u wel, en over de onderdeur en zo, hè, naar buiten hangend. Nou goed. En ieder met zijn broeder, Dat verbaast me dan. Ik zou verwacht hebben, zuster, eerlijk gezegd, maar... ja. Zeggende, kom toch en hoort wat het woord zei dat van de Heere voortkomt. En ze roepen elkaar op, kom laten we eens luisteren naar Ezechiël en het woord van Jehovah dat hij vertelt. Dat is altijd interessant. Vers 31, en zij komen tot u gelijk het volk pleegt te komen en zitten voor uw aangezicht als mijn volk. Nou ja, ze beschouwen zich als zodanig, toch? Ami, mijn volk. En horen uw woorden, maar zij doen ze niet. Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. Gierigheid wil in eerste plaats zeggen dat men op zichzelf gericht is. En zelfs een God van Israël streelt natuurlijk het gevoel van eigenwaarde van de Israëliet. Hè? De God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, onze nationale God is. Dan streelt dat onze eigen chauvinisme, nationalisme, hoogmoed, of hoe dat allemaal heet, mag allemaal woorden voor hetzelfde, maar toegepast op een verschillend niveau. En dus staat er, zij maken liefkozingen met hun mond. Dat zeg ik toch ook altijd, ik mag niks lelijk zeggen van praise, van prijs, maar dan in het Engels, daar mag je niks lelijks van zeggen. Maar ik krijg, als ik dat soort muziek hoor, en zeker ook de bijbehorende teksten, die zijn simpel te verstaan, het is meestal maar één regel, maar 1000 keer herhaald, maar of 2... valt meestal mee in heel simpel Engels, dat moet iedereen kunnen volgen. Maar dan denk ik altijd, ja, dan kan je dan met je mond wel zingen. Maar liefkozingen met de mond, maar hoe zit het nou met het hart? En ik heb reden om daaraan te twijfelen. Nou goed, hun hart wandelt hun gierigheid na. Zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij, staat er op een andere plaats. Verbaal met de woorden is het heel aardig, maar die woorden zijn niet meer dan ritueel. En dienen verder tot niks en in de praktijk dienen ze tot de hoogmoed van de mens. En ik zeg mens omdat ik, terwijl ik dit zeg, helemaal niet denk specifiek aan Joden, hoewel het daar ook geldt. Maar ik denk ook heel specifiek aan degenen die zich christenen noemen. Vind je precies hetzelfde. Ze hebben de waarheid in pacht, ze zijn religieus. Ze worden geacht te doen naar God en zijn gebod, of hoe die uitdrukkingen maar luiden. Maar in de praktijk komt hetzelfde verder dan de mond. Want het hart heeft er vaak niet mee te maken. En daarmee kom je terecht bij een oude psychologische wetmatigheid. De kans is heel groot dat het hart het tegenovergestelde is van wat de mond suggereert. Hoeft niet noodzakelijk, maar het is heel dikwijls wel zo. Met andere woorden, met de mond moet het heel wat lijken. Maar die mond wordt daarvoor gebruikt om te maskeren de leegheid van het hart. U weet wel, de witgeprijsde de graaf, ik bedenk het ook niet zelf. Ja. En de minder bijbelse variant is die van de vlag op een modderschuit. Hè? Ja, daar moet ik altijd even over nadenken, zuster, over de nette termen. En terwijl ik erover nadenk, denk ik altijd, oh ja, dat heb ik laatst op het nieuws weer gehoord. Dat als je meer dan zoveel kilo vervoert op een kar, dan moet je een vergunning daarvoor hebben of zo. En dan moet de kar gewogen worden, dan moeten de papieren bij. Echt waar? Daar houdt onze regering zich mee bezig. Je lacht je toch een bult. Hè? Nou goed. Hè? Verschrikkelijk. Nou goed. Zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun eigen gierigheid. Nou, is op zichzelf gericht. En dat is altijd waar het om gaat. En soms speelt de Heer een rol in het verhaal, maar dan als ondergeschikt aan het volk. Precies zoals men ooit de Heer Jezus koning wilde maken met geweld. En precies zoals die vrouw van Potifar met geweld die Jozef zou... Wat zou ze ook weer met, nou goed, eigen maken. Oh ja, dat is de term, dank je, zuster. Maar zoiets, dat is wel wat men zou willen, maar men maakt God ondergeschikt. En in het christendom gebeurt dat uiteraard precies hetzelfde. Men maakt God ondergeschikt aan het christendom. En dat niet Dat is niet een valse beschuldiging mijnerzijds. Dus het officiële standpunt, hè. Ons begrip van de Godheid moet worden aangepast aan onze behoeften. En we moeten de Bijbelteksten bij bedenken om, God zo, om een zodanig godsbeeld te scheppen dat die inderdaad voldoet aan onze behoeften. Daar komt het in de praktijk op neer. Het is officieel. Ja. Officieel. Nou goed. Vers 32. En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen. Een lied der minnen. Een liefdeslied. Heet zoiets. Gij zijt voor hun als een lied der minnen. Ze liefkozen mij met de mond. En er moet een lied bij. Er horen teksten bij voor het ritueel. En die komen ze halen bij Ezechiël. Ziet, gij zijt hun als een lied der minnen. Kortom, als een die schoon van stem is. Of die wel, dat wil zeggen goed, speelt. Daar heb je tekst en muziek dus. Persoonlijk kan het erg waarderen als zowel tekst en muziek op een redelijk niveau staan, om het dan aan de bescheiden kant te houden. Maar als er niet meer is dan dat, als het de harten leeg laat, ja, dan betekent het natuurlijk niks. Dan is het dus de bekende vlag op die schuit, zal ik maar zeggen. Ja. De christelijke variant hierop is natuurlijk van, de dominee heeft het weer mooi gezegd. En in veel gevallen is dat ook zo. De vraag is echter wat hij gezegd heeft. Niet hoe hij het gezegd heeft, maar wat hij gezegd heeft. Maar daar bekommert zich niemand om. Als hij, wat hij ook zei, als het maar mooi was. Als het maar mooi klonk. Enzovoorts. Daarom heet zo iemand tegenwoordig ook predikant. Alsof zijn beroep zou bestaan uit het prediken, uit het spreken in het openbaar. Uit retoriek alleen. En dat is echt waar. En daarvoor heette hij, of zelfs nog heet zo'n predikant, eventueel dominee. Dat is een nog ergere titel. Want dat betekent dat hij de baas is. En dus domineert, kan het ook niet helpen, maar dat is wat het woord nou eenmaal echt betekent. Los van enige theologische explicatie dan, van de term. Maar dat is wat het is. Hij speelt de baas, dus dat is nog erger. Want dat mag je niet eens. Ik prefereer altijd de uitdrukking bedienaar des heiligen evangeliums. Maar ja, die is wat ouder. Toch, hè? Laat, of eventueel de variant, bij voorkeur, bedienaar des woords. Weet je toch, tegenwoordig is er boeken geschreven door professor, dokter, weet ik veel. Daarvoor was het altijd dominee die en die. En daarvoor was het gewoon Jan, Piet of Klaas met een of andere achternaam. En er stond eronder met kleine lettertjes, bedienaar des woords te, enzovoorts. En dat vind ik toch eigenlijk wel iets beter. Maar goed, terug naar het vers waar het om gaat, is niet om die mooie woorden. Paulus heeft het daar ook over en Petrus heeft het daar over. Als ze beiden zeggen dat vele gelovigen zich laten verleiden door bewegelijke woorden, heet het dan. Woorden die een mens in beweging motiveren, die wat losmaken, die hem beroeren, enzovoort. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat niet om schoonsprekerij, want dat is de deftige term voor retoriek, hè? Klassieke term. Schoonsprekerij, het gaat om de inhoud van de woorden. Jawel, natuurlijk. Maar het is onderdeel van de retoriek, hoor. De toonhoogte waarop de dingen gezegd worden. En in vele kringen is het natuurlijk identiek. Schoonsprekerij gaat per definitie op een bepaalde wijze. En zeker binnen het Jodendom, waarbij de Hebreeuwse tekst niet alleen voorzien is van de, laten we zeggen, de klinkertekens, maar ook van de muziektekens. Er moet gezongen worden. En de voorlezer heet niet zo, hij heet voorzanger. In het Nederlands. Maar dan gaat het niet om liederen, dan gaat het om de Bijbel. Die voorgelezen wordt, hè? Wordt voorgezongen, ja. Want ja, als het dan mooi moet, dan komt dat vanzelf mee. Welke toonhoogte dan? En welk tempo? En dat wordt allemaal voorgeschreven. En dat is ook wat men doet als men Torah leert. Als men, hoe dat maar heet, hè? Als men de Joden worden geacht. U weet toch hoe het is met die orthodoxe Joden daar in Jeruzalem? Die hoeven niet die militaire dienst. Ik weet niet, ik geloof dat het veranderd is, maar inmiddels, heel kort geleden. Maar die onttrokken zich in alle civiele diensten, alle burgerplicht enzovoort, waren ze van vrijgesteld, want om godsdienstige redenen ze moesten Torah leren. Dus bijbelstudie doen heet zoiets in het gewoon Nederlands. Maar wat ze daar studeren is niet wat de tekst zegt, maar hoe je hem lezen moet. En wel hardop voorlezen moet. Nou goed. En dan worden het dus uiterlijke dingen. En vergis u niet, dat gebruik is ontstaan in deze dagen van Ezechiël 33. De dagen van het Joodse volk in de Babylonische ballingschap. Daar is dat ontstaan en hier wordt er meteen de vinger bij gelegd. Oordeel is geweest, Jeruzalem is gevallen en nu? Wordt meteen vastgesteld, zij komen tot u, maar ze komen alleen om een lied der minne. Als een die, ze komen tot u als een die schoon van stem is of die wel speelt. Daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. Textueel zit het goed in elkaar, het wordt mooi voorgedragen, dan wel mooi gezongen. Maar wat nou verging. Ik heb gisteren tot mijn leedwezen, nee ik doe dat met opzet, heb ik nog een stukje op de televisie gezien van de Palmpaasenviering in de een of andere kerk. Samen op weg waren ze, heb ik begrepen. Er kwamen ook drie dominees achtereenvolgens aan de beurt. Met zo'n grijze pijn met een paasstreep eroverheen of zoiets. Hè? Ja, ze waren er. Eén was nog een dame ook. Laat zich niet aanzien, maar dat weet je nooit zeker. Maar, hè? Nou goed, in elk geval, ik ben het vergeten gelukkig, maar dan hoor ik teksten voorbij komen die uitgesproken worden in lezingen, in het gebed, in liederen, waarvan ik echt wel weet dat ze dat heus zelf niet geloven of geen flauw idee hebben van wat ze zeggen. En daar is dit op van toepassing. Nou, het is mooi gepraat, het klinkt heel aardig, maar het is gewoon niks, omdat men er absoluut niet in gelooft en ook niet weet wat men zegt. Toch? En waarin bovendien natuurlijk altijd weer de mens centraal staat. En waar God ondergeschikt gemaakt wordt. Nou goed. En God erop uitgestuurd wordt om allerlei klusjes op te knappen. Een rotzooi op te ruimen die wij zelf gemaakt hebben. Ik zeg niet dat de Heer dat niet bij gelegenheid doet. Maar het is niet het uitgangspunt. Het is niet waar het echt om gaat. Integendeel. Nou goed. Wat hier beschreven wordt is religie. En zelfs moderne religie. Dus zij horen uw woorden omdat ze die om liturgische redenen, zullen we dat woord eens gebruiken, om liturgische redenen nodig hebben, maar zij doen ze niet. En dan vers 33, maar als dat komt, gaat nog steeds in principe in de eerste plaats, om diegenen die in de woeste plaatsen in Canaan nog zijn overgebleven, waarover dit oordeel wordt aangekondigd. Maar als dat komt, en zie je, het zal komen, dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. En de laatste variant op dit geheel is natuurlijk de toepassing daarvan straks in de 70ste week van Daniël en het einde daarvan, wanneer inderdaad die verwoesting en dus het oordeel Gods zal komen. Dan zullen ze weten, maar dat is altijd achteraf, dat een profeet in hun midden geweest is. En dat slaat nog trouwens veel verder terug dan ook. Want als ik het op die dagen toepas, dan denk ik niet alleen aan degenen die in de 70ste week wellicht het evangelie gepredikt hebben, aan de Joden van die dagen, maar denk ik nog meer in het bijzonder aan die profeet met een hoofdletter die in hun midden geweest is. Dat was dan wel 2000 jaar ervoor, maar niettemin zal dat zo zijn natuurlijk. En ik denk dat dat ook de grootste schrik is van de Joden die in de toekomst de naam des Heren zullen aanroepen en die dus leven aan het eind van de 70ste week en die dingen overleven en meemaken. De grote schrik is natuurlijk dat ze moeten vaststellen dat met al die traditie die de Joodse identiteit bewaard heeft en juist daarom zoveel vervolging ook heeft meegebracht in de afgelopen 2000 jaren, hè, dat juist die traditie hem blind gemaakt heeft voor de Messias zelf, die inderdaad 2000 jaar daarvoor al in hun midden was, maar wie zij niet wilden geloven. Zo is dat.